Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
Shell moet van de rechter de CO2-uitstoot flink verminderen de komende 9 jaar. En moet de overheid ingrijpen als iemand als rapper Boef beleggingsadvies gaat geven. Dat weer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl en het gelijknamige boek uiteraard. En Miri Pietersen-Bloem, daar komt hij, Head of Investment Office bij de Rabobank. En hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom.
Dankjewel.
Om er met dat laatste te beginnen. Miri, wat is er gebeurd? Een andere aankondiging. Ja, een andere baan dus ook, denk ik.
Ja, per vandaag. Mijn startdag bij Rabobank. Inderdaad, ik kon deze hele mooie stap maken. En fantastisch, ik heb ontzettend veel zin in.
Ja, het is wel een pikante overstap, denk ik. Van de ene grote bank naar de andere.
Ja, zo kun je het wel zien. Een klein beetje natuurlijk. Het is net alsof je van het ene grote voetbal... zeg maar, elftal van... wat zeggen we dan? Ajax naar FC Utrecht of zo. Nou, in de spits Feyenoord. Gaat spelen. Oh, Feyenoord, vind je leuker?
Nou, ja, FC Utrecht, dan ben je wel behoorlijk gedegradeerd.
Nou, nee.
Dat is in jouw geval denk ik niet aan de orde.
Nee, dat is zeker niet aan de orde. Nee, Rabobank is gewoon heel erg groot in wat hij doet. Hè. Het is, ik geloof, een van de woord bij de wereldtop... voor wat betreft de agri- en foodbanken.
Alsof ze dus, al jaren werkt, toch?
Nee, inderdaad.
Ja, precies. Ze zit al helemaal in die mal. Ja. Maar ik gun het je, want het klinkt echt als een prachtige nieuwe stap.
Dankjewel. Ja, dat vind ik zelf ook. En ik heb er heel veel zin in.
Klopt het nou ook dat ik jou voorheen aankondigde als bijzonder hoogleraar... en dat het woordje bijzonder ook nog eens is weggevallen? Of
ja,
is dat een foutje van de redacteur?
Nee, het is niet een foutje van de redacteur. Ze hebben inderdaad bij Erasmus besloten... geen bijzonder hoogleraar meer aan te stellen. Dat het bijzondere mag eraf, kennelijk.
Ja. Het bijzondere heeft toch te maken met de manier waarop het gefinancierd wordt?
Nee, niet heel...
Word je nu helemaal niet meer gefinancierd?
Ja, ik word nog steeds wel gefinancierd, gelukkig. Nee, dat heeft ook een beetje te maken met... in mijn geval, ik ben dus een praktijkhoogleraar. En dat is dan weer iets anders als een volledig hoogleraar. Nou, er werd wel eens onderscheid in gemaakt... maar er werd ook op andere manieren onderscheid gemaakt. Maar dat hebben ze er nu, geloof ik, afgehaald.
Oké, nou, daar zijn we volledig bij. Janneke, heb jij nog cv-wijzigingen door te voeren?
Nee, okay. Nee, ik heb... Rommel maar een beetje door, gewoon zo.
Ja, je mag lekker doorrommelen met misschien een laatste transactie. Of heb je geen laatste transactie?
Ja, nou, ik heb wel een laatste transactie. Ik heb nou bijvoorbeeld een vastgoed ETF gekocht. Maar over die transactie zou ik het niet willen hebben. Ik wil het hebben over een transactie waar veel mensen niet aan denken... als ze denken aan het investeren van hun geld. En dat is dat ik een stukje van mijn hypotheek heb afgelost. En dan moet je niet denken aan dat ik nu onder de 50% hypotheek heb of zo. Dat ook weer niet. Maar een klein beetje van die hypotheek heb ik nu afgelost. Ja, en toen ik dat deelde op Instagram... toen merkte ik dat heel veel mensen daar toch ook op aanslaan. Die vinden dat heel interessant. En je kunt natuurlijk allerlei verschillende berekeningen maken... Hè, over het aflossen van je hypotheek. Wij betalen nu 2% rente, dus die rente is hartstikke laag. Nou, levert dat dan het allerhoogste rendement op? Nee, natuurlijk, want met beleggen kan je veel meer verdienen. Dus dan wordt er gevraagd, goh, zou je dan niet beter kunnen gaan beleggen... en dan zorgen dat wachten tot het bedrag groot genoeg is... en dat dan daarmee een hypotheek af te lossen. En ik ben van het alles-wat-model. Dus ik doe én beleggen... en ik doe wat in een fiscaal gunstig potje voor mijn pensioen... en ik los ook graag een klein beetje af op mijn hypotheek. Doe ik helemaal niet consequent. Mijn doel is ook niet helemaal naar nul en zo. En of het absoluut... ik weet zeker, het levert niet het meeste rendement op... maar het geeft me wel een goed gevoel. Ja,
snap je dat heel veel mensen het toch niet gedaan hebben? Vorig jaar werd duidelijk dat heel veel mensen hebben gespaard. Ondanks het feit dat dat ook heel weinig heeft opgeleverd... maar relatief weinig mensen hebben serieus afgelost op hun hypotheek. Want... willen ze dan toch direct toegang houden tot hun geld?
Nou ja, ik snap dat wel. Ten eerste, ja, je wilt natuurlijk bij je geld kunnen. Want als je aflost, dan kan je dat geld nergens anders meer aan uitgeven. Het tweede is inderdaad, levert dat nu niet het hoogste rendement op. En iets anders is dat je ook nog de wet Hille hebt... waardoor je helemaal aan het einde van de looptijd mogelijk nog wel eens... even goed wat moet betalen,
ja,
als je een heel lage hypotheek krijgt. Hebt.
Ja. Je wordt niet echt beloond voor je discipline dan de de voorgaande jaren? Want aan het einde van de rit wachten nog een mogelijke onaangename verrassing.
Ja, nou denk ik als je dat uitrekent, valt dat best wel mee. Maar goed.
Miri, heb jij of heeft de Rabobank... Ja, ik moet nu toch eventjes op meerdere borden schaken. Nog een laatste transactie.
Ja, ik heb natuurlijk het team gevraagd. En die hebben mij heel goed geïnformeerd over de laatste transactie die zij hebben gedaan in de portefeuille. En zij hebben een duurzaam themafonds toegevoegd. En dat is een heel mooi fonds. Wat eigenlijk op 4 duurzame thema's belegt. Dat gaat over gezond leven. De toekomst van duurzame mobiliteit. Hernieuwbare energie. En circulaire economie. Dus daarmee zetten ze in op meerdere trends in de maatschappij. Waarvan ze niet alleen vinden dat dat natuurlijk heel duurzaam is. Maar waarvan ze ook verwachten dat dat goede rendementen gaat opleveren. Want dat blijft natuurlijk ook nog belangrijk.
We hebben de weg bewandeld naar het eerste onderwerp. Dat gaat namelijk over Shell. Die heeft afgelopen woensdag bepaald dat Shell meer moet doen om de CO2-uitstoot binnen 9 jaar fors terug te dringen. 45% lager in 2030 dan in 2019. Dat betekent dat het beleid moet worden aangepast. En als je dan kijkt naar de koersreactie, Janneke, dan blijft dat toch allemaal binnen de perken. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, helemaal zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Maar het zou wel eens kunnen dat beleggers denken... Het moment waarop Shell daadwerkelijk hier moet gaan bijsturen... dat kan nog wel eens wat verder weg zijn dan we denken. Want op het moment dat zij zich niet houden aan wat de rechter nu vraagt van ze... ja, gaat hij dat dan controleren? En kijk, het is natuurlijk wel spannend, want als zij hun inkomsten uit duurzame energiebronnen moeten gaan halen, of hun geld daarmee moeten verdienen, dan hebben ze natuurlijk lagere marges dan met olieinkomsten. Dus in die zin zou je zeggen, er had misschien nog wat harder op gereageerd mogen worden.
De beleggers hopen dus, om het zo uit te drukken, op een goede afloop. Het zal allemaal niet zo hard van stapel lopen. We hebben nog wel even tijd. Ja. Misschien volgt er nog een hoger beroep. Om te controleren.
Dat zou zeker kunnen. Van de andere kant kun je ook zeggen dat het nu niet bijster goed gaat. Hè, als je naar de koers van Shell kijkt, vergeleken met bijvoorbeeld andere aandelen die nog steeds met vooruitzicht op inflatie en zo veel harder oplopen.
Ja, maar dat laatste heb ik dus gedaan. Ook een beetje getriggerd door dat artikel van de koers doet heel weinig. Nou, als je dus teruggaat naar 1 januari 2020... en je kijkt dan naar het koersverloop van Shell vis-à-vis de energiesector, bijvoorbeeld in de MSCI World of in de Eurostox, energiesector puur. Nou, dan zie je dat Shell behoorlijk is achtergebleven. Hè? En niet een klein beetje ook. Met wel meer dan 20%. Dus het aandeel heeft natuurlijk ook al een behoorlijke deuk opgelopen de afgelopen, pak een beet 1,5 jaar.
Ja, waarvan natuurlijk een deel van die dreun direct te relateren is aan de coronacrisis.
Maar niet alleen. Ik denk ook dat in deze tijd investeerders heel veel meer kritisch zijn gaan kijken naar, is Shell zijn businessmodel aan het verduurzamen of niet? En als je dan kijkt, dat heeft bijvoorbeeld een columnist geschreven van de week in het FD. Shell heeft de afgelopen jaren 60 keer zoveel in fossiele energie als in hernieuwbare energie geïnvesteerd. Ja, daar is het toch ook met haar hand een beetje op afgerekend. Dus hoeveel meer kan je dan een koers nog afwaarderen op zulk soort
dingen? Shell heeft natuurlijk over dat investeren in olie wel gezegd, we hebben dat oliegeld nodig om onze groene ambities waar te maken.
Ja, oké. Okay. Dat is dan hun verweer.
Hoe even de verdediging?
Ja, nee, dat snap ik. Dat is dan hun verweer. Ik denk dat wat er nu gebeurd is met deze rechtsspraak, waarvan we natuurlijk nog moeten kijken of die ook in hoger beroep stand houdt. Hè,
want je zet het nu al tussen haakjes.
Ja,
je moet het toch maar
zien. Het was bijzonder. Nou, het was op zijn minst heel bijzonder. Ja. Het was de eerste one of a kind in de wereld, denk ik. Dus dat is iets waar investeerders ook nog naar kijken. Maar wat Shell zich terdege moet realiseren, alle bedrijven überhaupt, is dat ze betekenisvol moeten worden voor de gemeenschap, veel meer dan alleen voor de eigen aandeelhouders.
Ja, we hadden die aandeelhouders, je bent er volgens mij kleine toch? In je portefeuille.
Ja, nog steeds.
We hadden die aandeelhouders niet zelf Shell ook in beweging kunnen brengen, want je ziet dat zo'n...
Dat gebeurt ook, hè?
Dat gebeurt inderdaad. Dus de rechter heeft nu gesproken. Denk jij dat met iets meer geduld de aandeelhouders Shell al op wezenlijk andere gedachten hadden kunnen brengen?
Kijk, dan praat ik inderdaad even vanuit mezelf als kleine belegger in Shell. Ik zit al jaren op de WIP. Ik denk dat ik het hier ook al wel eens met jou over had.
Zeker, daarom weet ik ook dat het erin zit in die portefeuille.
Ja, precies. Dus, want ik denk steeds, ja, je kan natuurlijk twee dingen kiezen. Je kan zeggen, nou, ik trek al mijn geld eruit. Niet dat ze daar waarschijnlijk, hè, als ik dat doe, dat ze daar erg veel van merken. Maar dat zou je met een grote groep kunnen doen. En dan hebben ze daar misschien wel last van om ze op die manier onder druk te zetten. De andere manier van ze toch te proberen te beïnvloeden is om je bijvoorbeeld aan te sluiten bij zo'n initiatief als Follow This, die namens allerlei aandeelhouders allerlei duurzame resoluties in stemming brengen. En ik zit nog steeds een beetje op die wip, want ik neig...
Zit je er voor dividend, ook al stelde dat natuurlijk niet heel veel voor en hebben ze het zelfs een keertje moeten schrappen? Want dat wordt toch wel vaak aangewezen als het argument om toch in Shell te blijven zitten.
Ja, nee, dat is inderdaad een voor veel mensen een belangrijk argument. Dat is voor mij niet geweest. Ik weet nog precies hoe het gegaan is bij mij, dat ik bij Shell ben terechtgekomen. Ik begon met beleggen. Ik had geld. Het lukte mij maar niet om keuzes te maken. En uiteindelijk dacht ik, nou, weet je wat ik ga doen met dit geld? Ik doe het gewoon in Shell, want daar zit iedereen in. En sindsdien zit het in mijn portefeuille. Dat is in 2013 geweest. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd aan het twijfelen geweest. Maar ja, eerst doet zo'n aandeel het al goed. Dan begin je inderdaad ook het dividend alweer te waarderen. Dan begint toch je geweten misschien ook een beetje te knagen. En dan komen er toch wel weer berichten dat ze zelf ook op duurzaamheid inzetten. Uiteindelijk, nou ja, toen knalde de koers omlaag. Nu ben ik natuurlijk weer te laat. Of zou ik het toch moeten verkopen?
Je moet het toch weer een jaartje uitzien.
Zo gaat dat in dit chaotische hoofd. Ja.
Wat denk jij, Miri, dat dit betekent voor grote andere bedrijven zoals KLM, Tata Steel?
Ja.
En de aandeelhouders van die grote bedrijven, liggen die ook al wakker van wat er mogelijk op hun pad komt?
Ik zou denken van wel. Ja, ik zou denken van wel. Omdat de draai in de maatschappij is wel heel duidelijk en heel zichtbaar. Dus eigenlijk beleggers, maar ook mensen in de maatschappij, die willen eigenlijk dat bedrijven in deze sector gewoon sneller verduurzamen dan dat ze mogelijkerwijs op dit moment doen.
Denk je ook dat die lichte vorm van paniek die misschien toch in de hoofden van de CEO's van Tata Steel en KLM zich nestelt?
Ik denk dat het goed is. Hè? Ik denk dat dit is een onontkoombare beweging. We willen met z'n allen dat iedereen meer duurzamer gaat ondernemen, met minder schade voor de samenleving en het milieu om je heen. En dus vind ik het niet gek als zij zich een beetje zorgen maken en zich misschien ook een beetje onder druk gezet voelen. En ik hoop dat het ook daadwerkelijk tot veranderingen gaat leiden.
Maar die bedrijven zullen zeggen dat zeker de komende 10 jaar... olie en gas nog hartstikke hard nodig zijn. Dus dat je niet al te hard moet afknijpen meteen.
Ja, maar ze spartelen gewoon een beetje tegen. En ik snap het wel, want als jij groot bent in olie en gas en je weet daar alles van, dan wordt het toch, ook al is het ook energie, dat is toch een beetje een ander vak, hè, om dan die switch te maken. En op duurzame energie, daar zitten gewoon lagere marges op.
Is het de open vraag, is het bedrijven ooit gelukt, en zo ja, welk bedrijf dan, om zich helemaal opnieuw uit te vinden? DSM wordt vaak genoemd, en dan blijft het dan heel stil? Of kun je een succesvolle transformatie maken?
Ja, ik denk, natuurlijk zijn er investeringen gemaakt in het verleden, right? En die moeten zich nog terugbetalen. Dus als je al je elektriciteit uit een kolencentrale trekt, dan is dat gewoon waanzinnig moeilijk om dat te doen. Maar dit soort bewegingen vereist zienend leiderschap, zeg maar, met een verre vooruitblik, ook samenwerking met de overheid om dat soort dingen te kunnen bewerkstelligen. En ik denk dat we verwachten steeds meer van bedrijven als Shell, maar ook van Tata, dat ze daarin voorop lopen. En niet dat ze continu komen met argumenten waarom het niet kan. We willen horen waarom het wel kan.
Maar verwacht jij, Janneke, dat de toekomst is aan een bedrijf dat zich vanaf het begin dan richt op die nieuwe toekomst, die groene toekomst, laten we zeggen Tesla, of dat oudere spelers, oude fabrikanten, oude oliemaatschappijen echt nog wel bij kunnen blijven?
Ik denk dat het voor een nieuw bedrijf makkelijker is. Dan heb je die legacy niet. Je hebt geen investeringen gedaan in allerlei systemen die je vervolgens weer moet afschrijven. Maar ik denk als jij dat als gevestigde naam toch voor elkaar weet te krijgen, dat je dan ook een hele hoop goodwill zult krijgen, een hele hoop media-aandacht en dus ook weer een hele hoop nieuw geld van allerlei beleggers die dat fantastisch vinden.
Allerlei beleggers. We gaan het over finfluencers hebben.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
Daar zijn er een hoop van, zelfs in deze studio. Janneke Willems is hier van Blondjes Belegbeter. En Miri Pietersbloem van de Rabobank, Head of Investment Office. En ook leraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Er is veel ophef geweest de afgelopen dagen over finfluencers. Mensen met veel volgers op sociale media die ineens, of misschien al langer, financieel advies geven. Janneke, is het een belediging als ik jou een finfluencer noem?
Nee, ik vind het geen belediging, hoor. Ik zie mezelf niet helemaal zo. Ik zie mezelf nog steeds als iemand die toch journalist was en het ook eens zelf ging proberen en daar dan over ging schrijven.
Misschien hangt het af van het rijtje waarin ik je dan eventueel zou kunnen opnemen.
Ja, dat is waar. Ja.
Het rijtje Janneke Willemsen en rapper Boef wordt misschien allemaal wat anders. Kijk, want daar gaat het om, hè. Rapper Boef, maar ook anderen, die hebben zich uitgelaten over cryptomunten, cryptobedrijven, geven gevraagd of ongevraagd financieel advies. Moet dat zomaar kunnen of moet een toezichthouder daar toch wat steviger optreden? Wat denk jij?
Ja, weet je, het lastige hiermee is, denk ik, dat er zijn allerlei regels voor het wel en niet geven van financieel advies. Maar wat Boef doet, is onder andere over crypto. En daar gelden die regels dan ineens allemaal niet meer. Ik vind wel dat het niet helemaal hoeft te worden dichtgetimmerd. Wat je wel en niet mag zeggen over wat je van aandelen vindt. Of in die zin van cryptomunten of wat dan ook. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat het wat duidelijker wordt waar mensen geld mee verdienen. Ja. Dat is niet altijd even transparant. En ik vooropgesteld, ik denk wel dat iedereen die hierover wat deelt, dat die dat met goede bedoelingen doet. Maar het kan wel eens dat je niet helemaal al je hebben houden.
Gebeurt dat met goede bedoelingen? Luister even naar blockchain-expert Jacob Boersma. Daar gaat het ook over een cryptobedrijf. En hij legt uit hoe pump en dump werkt.
De oorspronkelijke makers die hebben zichzelf natuurlijk allerlei tokens al toe kunnen eigenen. Die hebben misschien een groep early adopters om zich heen die heel vroeg ook tegen hele lage bedragen hebben ingekocht. Dan gaan ze vervolgens met z'n allen roepen van joh, dit wordt heel groot. Dus iedereen koopt het vervolgens. De prijs schiet omhoog en dan zijn zij de eerste die allemaal gaan dumpen. En daar dus geld op kunnen verdienen.
En Mary, zie je hier nog goede bedoelingen in terug?
Nou nee, dit is gewoon marktmanipulatie als dit plaatsvindt. En wij die bij financiële instellingen werken, ja, dat is natuurlijk uitermate verboden.
Dus jij mag het niet en Rapper Boef mag het wel?
Nou ja, nee, ik mag het absoluut niet. Natuurlijk niet. Niemand mag het. Want daarmee ontwricht je een markt. Want zodra mensen weten dat de markt wordt gemanipuleerd, wil degene die niet die informatie heeft of niet bij die groep gehoord of niet bij die voorlopers zitten, niet meer deelnemen aan die markt. Daarom wordt de markt gereguleerd.
En hoe vind je dat die regulatie op dit vlak, hè, cryptomunten, toch relatief nieuw, een jonge doelgroep die hier gevoelig voor is, hoe zou dat aan banden gelegd moeten worden? Of moet dat überhaupt?
Nou, ik vind dat de regulator natuurlijk zeker hiernaar moet kijken. En hopelijk een beetje snel ook. Kijk, laat ik vooropstellen dat ik wel vind dat het feit dat beleggen nu onder de aandacht is van de jonge generatie is fantastisch. Want ja, wij hebben hier wel een paar jaar geleden ook gestaan dat we hadden over beleggen. Dat mensen zeiden tegen mij, beleggen, waar heb je het over? En met deze lage rentes is beleggen natuurlijk heel erg goed. Maar beleggen moet je wel doen met een zekere vuistregels. Bijvoorbeeld, je belegt voor de lange termijn. Dus je belegt niet in aandelen voor een kort ritje. Van een paar uur bijvoorbeeld, wat mensen doen. Want dan ben je niet aan het beleggen, dan ben je aan het gokken. Je moet ook spreiden in een portefeuille. Hè? Dus wat Janneke aangaf aan het begin van dit gesprek. Je neemt risico op verschillende beleggingscategorieën.
Zolang je er maar bij hoort in dit geval.
En ten derde, je moet nooit beleggen in iets wat je niet snapt. Dus als we het hebben over een cryptomunt, en ik lees hier dan Expose Protocol. Wat is dat? Waar stop je je geld in? Denk even na.
Ja, ik merk dat er heel veel emotie gepaard gaat met beleggen in crypto. Ik heb recent een column daarover geschreven en daarin waagde ik te zeggen van goh, de koers was toen al flink begonnen te dalen van Bitcoin. En daarin schreef ik, als je zorgen maakt, zou je kunnen overwegen om een deel van je winst te pakken en dat dan op een veiliger manier te beleggen. Nou, ik heb een boze reacties gehad en ik zou het helemaal bashen, wat voor mij helemaal niet handig is, want ik heb zelf ook Bitcoin en nog een andere crypto. He, maar alleen maar suggereren dat een beetje eruit halen en ergens anders in steken, dat kan al niet. Ja,
dus
dat vind ik jammer.
Heel snel heel hoog op.
Ja, heel snel heel hoog op. En ook als je dan zegt van goh, en weet je wel, heb je er wel in verdiept, weet je wel wat je doet.
Ja.
Bij zo'n exposement zouden mensen zeggen dat ze er alles van weten.
Ook over op het oog meer gevestigde bedrijven zoals Wirecard hebben wij het volgens mij een paar keer gehad over mensen die uit verveling gaan beleggen, die tijdens de coronaperiode toch weinig anders met hun tijd konden doen, die via via hadden gehoord dat het misschien interessant was, dat het hoog opliep. In hoeverre is zoiets ook nog de verantwoordelijkheid van mensen zelf?
Ik vind dat mensen zelf daar zeker een verantwoordelijkheid aan hebben, in hebben. Kijk, wij zeggen natuurlijk die basisregels van het beleggen heel vaak. Ik bedoel, ik schrijf er een boek over, een blog over. Nou, meer vanuit financiële instelling. Hoe vaak hebben wij het niet over spreiden, lage kosten, lange termijn? En dat doen mensen niet. En wat ze dan tegen mij zeggen is, maar beleggen? Hè? In een beleggingsfonds of in een ETF? Nee, dat is echt veel te ingewikkeld. Weet je wat ik doe? Klats. Ik koop expo's. Ja, dan begrijp ik het niet meer. En dan denk ik dat daar ook voor jezelf een verantwoordelijkheid ligt om even na te gaan. Wie zegt wat tegen jou? Kun jij dit wel aan? En past dit ook wel bij jou?
Ja, en tegelijkertijd leven we ook, Thomas, in een maatschappij waar alles met regeltjes is omgeven. Als ik een magnetron koop, dan staat daarin dat je daar niet je kat
of
niet moet drogen.
Ja. Ja, ik zag laatst in een kindertruitje dat je voordat je het gaat wassen het kind moet verwijderen.
Nee.
Ja, serieus? Nou ja, voor je het weet, begaak een grote fout. Ik wil nog even iets zeggen over de eisen waar Europa aan zou werken om dit allemaal te voorkomen. Als het gaat over cryptobedrijven, er moet een legale entiteit zijn. Er moet een whitepaper komen waarin de belanghebbenden bekend worden. En de onderliggende techniek moet duidelijk worden. Miri, beter dan wel zo ongeveer?
Ik denk ook, ja, dan dat schiet al een heel eind op. Ik denk ook dat je moet kijken naar de beleggingsplatformen waar je deze munten kunt kopen. En dat daar voldoende informatie beschikbaar is over waar je precies je geld in stopt.
Wordt er denk je ook, zonder dat er een toezichthouder aan te pas komt, een shake-out, komt die eraan van bedrijven die toch wat betrouwbaarder zijn in de echte krabbelaars, waar je veel te veel risico loopt?
Ja, natuurlijk. Maar dat kan ook gepaard gaan met heel veel schade. Juist voor mensen die dus daar andere verwachtingen bij hadden. De laatste instappers die op hoge koersen zijn ingestapt, die misschien wel al hun spaargelden en meer studiebeurzen ook, hoor ik, omheen. Ja, dat gaat natuurlijk dramaverhalen opleveren.
Wat betekent dit, denk je, op de lange termijn? Laten we ook proberen om het positief te bekijken voor in hoeverre mensen financieel onderlegd zijn. Hè? Je kunt het speculeren noemen, gokken noemen, beleggen noemen, maar ze zijn wel bezig met financiële producten, met hoe hun geld kan renderen. Leidt het er ook toe dat ze beter financieel onderlegd zijn?
Nou, dus niet direct, omdat ze dus niet kritiek willen horen. Althans, dat is mijn ervaring.
Als je een keer op je bek gaat, dan denk je een volgende keer.
Dan weet je het wel, ja. Maar ik gun dat eigenlijk niemand, dat ze eerst op hun bek gaan. Maar ik vind het een fantastische ontwikkeling dat er zoveel mensen op dit moment bezig zijn met wat kan ik met mijn geld. En dat het tot verdordringt dat beleggen of investeren niet alleen maar voor mensen met al een behoorlijk vermogen is. Maar dat je dat dus ook met kleinere bedragen kan doen. En gelukkig ontdekken ook heel veel mensen hoe leuk het is. En zijn er al heel veel mensen ook hartstikke rijk geworden. Onder andere met die cryptomunten.
Ja.
Ja, Miri,
kijk, in deze nieuwe trend van beleggen heeft zelf beleggen de overhand. Ik zou willen zeggen dat er zijn ook beleggingsproposities waarbij je dus zeg maar je geld in beheer kunt geven en dan geef je het aan een team die dat gewoon hartstikke professioneel voor jou spreidt. Naar gelang jouw risicoprofiel, dan hoef je er ook zacht niet zo heel erg mee bezig te zijn om van minuut tot minuut de koers te volgen van waar je bent ingestapt. Want dat kan ook een hele tijdsvretende situatie opleveren.
En je moet ook nog tijd overhouden om een beetje van je hypotheek af te lossen.
Zo is het, want dat kost me een tijdje op.
Janneke Willemsen was hier, Finfluencer van blondjesbeleggenbeter.nl en het gelijknamige boek. En Miri Pietersen-Bloem, Head of Investment Office. Is er ook een Nederlandse titel voor?
Ja, het is hoofdbeleggingscompetence center.
Nou, dan weet ik niet wat ik volgende keer ga doen als je hier meldt.
Ik mag leiding geven aan mensen die heel veel van beleggen weten.
Vanaf vandaag actief voor Rabobank en ook hoogleraar financiële markten aan Erasmus School of Economics. Dank voor jullie komst. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen. Onder andere over gezinsvriendelijk.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.